Thank you. zaten zelf gewoon een cross gegeven.
Ja.
Dat doet het dus niet. En die meneer die had weer eens alles.
Ja, die meneer heeft alles. Maar dat heeft toch niet.
Ik hou van het allemaal als het misgaat.
Ja, niet best. Zijn we deze niet meer ook in? Testen.
En de kerk ook goed doet het wel.
Die staat aan. Of ook dat niet ook doet. Ja. Deze topje staat ook aan.
Ja.
Zeg niet alles.
Ik sta met een kerk dan met een vinnig muziekje.
Ja, deze heb ik ook.
Dat is ook.
En dan zeg ik, kijk het maar.
Ja, dat is
niet gemaakt.
Als we nu allemaal hier op zitten, dan kunnen we het zien doen. Tot dan.
Ja, hij doet het. Zo, als u.
Nou, blijf nou maar zitten.
Ja, die deed het. Oh, sorry. Had ik al gekeken.
Gewoon opnieuw aan en uit, zeker. Ja. Ja.
Doet hij het ook?
Nee,
ik heb het wel. Ik heb wel zo'n hulp dan. Ik ga daar staan. Ik ga daar wel staan. Ik hou wel in mijn hand. Of jij kan toch ook hierin.
Goed zo. Goed zo. Ja, die staat goed. Ja? Praten.
Oké. Oké, we zijn nog heel eventjes bezig voor de luisteraars thuis. Gemeente en gasten, namens de kerkraad mag ik u hier aanwezig en de mensen die via kerkomroep met ons verbonden zijn van harte welkom heten. In deze dienst gaat voor dominee Hop. De organist is Kees Verschoor en ouderling en lector ben ik, Hanneke Rijtsma. De bloemen gaan met een hartelijke groet en voorbeden naar Ati Blom. Voor de luisteraars thuis volgen hier de liederen. Bij het aansteken van de paaskaars, Psalm 121, vers 1. Na bemoediging en groet, Psalm 121, vers 2 en 3. Na het Kyriegebed, lied 973. De eerste schriftlezing is uit Psalm 142, vertaald door Huub Oosterhuis. Daarna zingen we lied 313, vers 1. En de tweede schriftlezing is uit Lucas 18, de versen 1 tot 8. Daarna zingen we lied 313, de versen 4 en 5. Na de overdenking en muzikale intermezzo zingen we lied 316, de versen 1, 3 en 4. En na het in memoriam zingen we lied 488. Na de gebeden, en het is tevens het slotlied, lied 992. Bij de uitgang staan drie collecteschalen bestemd voor diaconie algemeen, kerkrentmeesters en onderhoud kerkgebouw. Via de zaal kunt u ook doneren voor de kerk. Als u thuis ook aan de collecte wilt meedoen, verwijs ik naar de bankrekeningnummers vermeld in het kerkblad en op de website. Vanmiddag is in de Agatha-kerk, dus niet hier, maar de Agatha-kerk, een concert van Classic Concerts, verzorgd door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest, en ze spelen daar de Beethoven Symfonie nummer 9, aanvang 13 uur. Ik verzoek u het geluid van de mobiele telefoon uit te zetten, en na de dienst is er koffie en thee. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst. Ter voorbereiding namens dominee Hop. Als de woorden van God klinken, komt er licht om ons heen. De woorden willen wij als een baken. De woorden willen zijn als een baken waarop wij ons richten dag en nacht. We zingen nu Psalm 121, vers 1.
Is naar Psalm 121. Omhoog kijk ik, daar komt mijn hulp vandaan. God helpt, Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. De Heer zal je steeds beschermen, kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal. Waar je ook gaat, je leven lang. Zingen nu de versen 2 en 3.
MUZIEK
merkt, een dominee is ook maar een mens. Ik gebruik altijd een mal en daar staat ook bij met de kinderen. En dat heb ik over het hoofd gezien. Dus daarom staat het op de orde van dienst. Dan denk je, ja, dat is lang geleden. Hè, dat er met de kinderen iets gedaan werd. Maar er zijn nog gemeenten waar dat gebeurt. Ook al zijn het er maar 2, 3, 4 soms. Maar wij denken alleen maar terug aan vroeger dan. Hè, met de kinderen. Even nog iets over het begin van de dienst. Ik zei dat straks, ik vind het prachtig als er iets misgaat. En ik dacht, dan heb ik ook straks bij mijn vrouw weer iets te vertellen. En dat zal ze vast wel leuk vinden. En het is gek als ik dan zeg van ik moet zondag naar Zandvoort. Hè, of waar dan ook, maar van deze keer zei ze het ook. Dat ze zegt, oh mag ik mee? Ze zei, oh nee, dat kan waarschijnlijk niet. Nee, dat ga ik niet aan beginnen. Want stel dat ze zich hier niet lekker voelt, hè, dat kunnen we niet hebben. Kijk, een microfoon kan het een keer niet doen. Maar als ze zich dan onplezierig voelt en weer weg wil, dan kan ik niet zeggen, nou, ik ga mijn vrouw wegbrengen. Dus dat doen we maar niet. Maar ik zal haar dus ook weer hartelijk van u laten groeten. We gaan nu over naar het lezen, ja staat er, van het stuk van Marinus van den Berg. Dat is dus een beetje in de plaats van het gebed om ontferming. Maar het wil wel een weg wijzen in onze wereld. Hoe kunnen wij en moeten wij leven? En daarna zingen we lied 973. Er is een wereld van groten en machtigen. Van dikdoenerij en ellebogenwerk. Van grote monden en brutale bekken. En er is een wereld van kleinen en machtelozen. Een wereld van liefde en aandacht. Een wereld van luisteren en zorg om elkaar. In die ene wereld leven mensen langs elkaar heen. Gunnen mensen elkaar het licht niet. Regeert het ikke-ikke. In die andere wereld dragen mensen elkaar en geven elkaar een kans. Deelnemen aan het leven van Jezus, hem ontvangen in je leven, dat is ja zeggen tegen die wereld waarin elke mens telt en de kleine worden gehoord. Daar is niet het belangrijkste dat een land weer groot gemaakt wordt. Wat het dan ook is. Daar wil men dat mensen tot hun recht komen. Dat niemand ten onder gaat. Dat geen mensen verdrukt worden. Of tussen wal en schip gekraakt worden. Daar worden mensen niet voortgedreven door nationalistische ideeën. Nederland weer voor de Nederlanders. Wat het dan ook mag zijn. Daar komen mensen voor anderen op. Juist voor hen die buiten de boot dreigen te vallen. Letterlijk. Ja, deelnemen aan een leven met Jezus, dat is ja zeggen tegen een wereld waarin elke mens telt en de kleinen worden gehoord. de schrift geopend wordt, deze woorden. Laat uw licht over ons schijnen, nu uw eeuwenoude woord wordt geopend. Laat verdwijnen wat ons luisteren verstoort, dat het van begin tot einde helder door ons wordt gehoord. Amen. U ziet, er zijn twee schriftlezingen. Ik wou nog even iets zeggen over de eerste, Psalm 142. Dat kun je natuurlijk gewoon uit de vertaling lezen, maar Huub Oosterhuis heeft zo mooi de psalmen vrij vertaald. En de tekst staat er ook op, u kunt dat meelezen. Ik geniet daar iedere keer weer van als ik in zijn psalmvertaling lees. Nou, die als eerste, dan lied 313 het eerste vers. En na de tweede lezing de versen 4 en 5. En de ouderling zal het voor ons lezen.
Psalm 142, een vrije vertaling van Huub Oosterhuis. Roepen, schreeuwen is het. Wie roep je, zeggen ze. Schreeuw niet zo jij. God, roep ik, God, schreeuwt mijn stem. Woede om belediging en leugen. God, roep je, wil je aandacht? Hij luistert, antwoordt. Bij hem ben je veilig, een vader. Ja, om aandacht schreeuw ik en hij hoort, dat geloof ik. Dat troost me, ja, hij zal. We zingen nu lied 313, het eerste vers. Ik lees u nu voor uit Lucas 18, versen 1 tot 8. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze me eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog een keer aan. Toen zei de Heer: luister naar wat de rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? We zingen nu lied 313, versen 4 en 5.
Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een paar weken geleden stond dit evangeliegedeelte op het rooster. En toen ik dat zag en las, dacht ik, wat een gek verhaal is dit. Waarom staat dat op het rooster? Als je maar lang genoeg vraagt, en maar vraagt, en maar vraagt, dan wordt er wel naar je geluisterd. Alsof dit bidden is. Het lijkt meer op zeuren, hè, van een kind. Dit verhaal past volgens mij ook helemaal niet bij Jezus en bij het Joodse denken. Dus waarom men dit op een bijbellezenrooster heeft gezet, is mij een raadsel. Of wil men dat het over het gebed gaat? En ik dacht, dat wil ik een keer vanuit deze invalshoek aan de orde stellen. O jee, komt er iemand aan? Twee. Ah, kan die deur niet echt niet dicht? Ik vind dat zo erg.
We zijn in de kerkdienst bezig. Kunt u of hier zo zitten of weer gaan? Dit stoort toch?
Dan ben je, snap je dat niet? Dan ben je bezig en dan ben je aan de deur open, komen de mensen binnen. Dan denk ik, ik hou even op. Thank you. Ja, dat helpt niks. Nou ja. Ah, dat is het dan lief hoor, maar... Kijk, als die deur zo wagenwijd openstaat, denken mensen ook van... Ik ga eens kijken wat er gebeurt. Ik kan me wel voorstellen, je kunt toch gewoon... Je hoeft niet op slot te doen. Die brandweer, die kan me nog meer vertellen. Ja, sorry, dit stoort mij zo erg. Hè? Dat moet u snappen.
Nee.
Ja, ja. Nou heb ik weer een verhaal aan mijn vrouw. Zeg, jij beleeft tenminste nog wat. Ik wacht even tot de kosten er weer is hoor. Ja, ik ben lastig hoor.
Nee, helemaal niet.
Ja, je vindt wel. Ik vind het zelf eigenlijk heel erg. Ja, ik heb gewoon last van. Ja, dan ben je bezig met een beetje... Ja, ja. En ik dacht ook, als er weer iemand komt, hou gewoon even op.
Ja, dat kunt u nu, hè?
Ja, ik neem volgende keer zelf wel een stok mee, die zetten we ertussen. Ik zal het straks even opmeten. Nou, over het gebed. Dat komt eigenlijk zelden aan de orde, want wanneer wordt er in een preek iets over het gebed gezegd? Dus ik neem aan... Dat men dacht van, dat moet een keer aan de orde komen, maar dan vind ik dit het verhaal niet ervoor. Maar goed. Want de vraag is, wie bidt er nog? Bidt u nog? Al in mijn studententijd had ik heel veel aan een boekje van een collega, wat hij geschreven heeft, dominee Geert Bogaert uit Enkhuizen. Wanneer ik bid, heet het boekje. En het is me nog steeds erg dierbaar. En hij schrijft, dat is het eerste gedicht. Wanneer ik bid, nee, ik lig er niet bij geknield. Meestal sta ik geleund op de boekenkast, mijn armen erbovenop. En mijn hoofd er net bovenuit. En zo praat ik dan. Het liefst praat ik vertrouwelijk, omdat God vriend is. En mijn hele leven hem interesseert. Ik zeg waar ik blij mee was. Of wat me intens heeft bedroefd. God luistert. Altijd. Vragen om allerlei doe ik steeds minder. God is tenslotte geen manesje van alles. Ik noem al de namen op van de mensen die ik op die dag heb ontmoet. Ongelukkige eerst, vertwijfelde, eenzame, teleurgestelde, zij die niet genezen zullen, in wie het tegenwoordigheid men opgewekt doet, lacht en zegt, het komt wel weer. Waarom zou ik dat nou doen? Al die namen noemen, moet ik dat misschien? Ik moet het beslist. Ik kan het gewoon niet laten. Het moet van God zelf. Het is net alsof God mij zegt, prent ze me in. Herinner me toch aan hun leed, elke dag weer. Vergeet het niet. Het is zo opvallend dat Geert Bogaert zegt, vragen om allerlei doe ik steeds minder. Terwijl het daar toch bij bidden om gaat... Aan God vragen waar wij vastliepen, niet toe in staat waren. Hoeveel is er niet gebeden dat een oorlog mag ophouden of dat het eindelijk mag vrede worden? God staat toch boven iedere menselijke strijd? Wat is bidden? Bij de volken rondom Israël... was het duidelijk wat bidden was. Daar werd wat afgebeden. Men geloofde dat de goden alle touwtjes in handen hadden. En met woorden, gebeden, formules, offers... waren goden te beïnvloeden en te bewerken. Bidden, dat was de goden gunstig stemmen. Dat ze dingen voor je gingen doen... Ja, zo dachten we eeuwenlang. God kon toch een einde maken aan ellende en oorlogen. Alleen gebeurde dat nooit. Alle gebeden hebben niet kunnen verhinderen dat miljoenen Joden werden uitgemoord. Volken hebben elkaar op gruwelijke wijze naar het leven gestaan. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, het gebeurt vandaag de dag nog. En wat zal er verschrikkelijk gebeden zijn? Veel christenen maken ten aanzien van het gebed een ontwikkeling door in hun leven. Het begon toen je leerde voor het eten en na het eten te bidden. En voor het slapen gaan. Eerst een paar uit het hoofd geleerde woorden. En later misschien ook eigen woorden. En heel vanzelfsprekend werden gewone wensen en verlangens aan de lieve Heer voorgelegd. Problemen op school, het mooie weer met vakantie, ziekte van mensen die je lief had, de honger van tallozen in de wereld, alles waarvoor je van God een oplossing verwachtte. Als er moeilijke situaties waren, dan kwam het heel klemmend, maar vol vertrouwen. Heer, wilt u er alstublieft voor zorgen dat... En soms werden er ook beloften gedaan. Heer, als dat en dat gebeurt, dan zal ik... Bidden, dat was toch een verlanglijst bij God indienen. Want God kan toch alles? En veel mensen zijn niet verder gekomen in hun leven. En hoeveel mensen zijn er niet met bidden opgehouden... Omdat God niet deed waar je zo dringend om had gevraagd. En misschien zijn ze wel opgehouden met geloven. Nog niet zo lang geleden kon het in een ziekenhuis gebeuren dat als een patiënt door een specialist was opgegeven, dat hij niks meer kon doen. Maar dat werd niet zo gezegd. Vaak werd dan gezegd, u kunt alleen nog maar voor hem of haar bidden. En dan wist je hoe het erbij stond. Is dat bidden? Als het zelf niet kunnen, vragen aan God of hij uitkomst kan geven? Lijkt dat niet erg veel op het bidden zoals de volken rondom Israël dat deden? Er is een verhaal over Jezus wat niet in de Bijbel staat, maar wat wel helpt om een beeld te krijgen wat bidden is. Jezus loopt met zijn leerlingen door het Joodse land. Het was in de regentijd. En de wegen waren veranderd in, nou soms in modderpoelen. In moeilijk begaanbare paden. Ze kwamen een boer tegen die zijn handkar duwde. Er lagen allemaal groentes op. Hij zou blijkbaar naar de markt gaan om daar zijn spullen te verkopen. Moeizaam duwde die zijn kar voort. En plotseling kwam die vast te zitten. De modder zoog de wielen van de kar helemaal vast. De boer duwde en duwde, maar er was geen beweging in te krijgen. Toen liep de boer naar een steen, knielde neer en bad tot God. God, geprezen zij uw naam, er hangt voor mij zoveel af. Ik moet met mijn waarde naar de markt. Mijn gezin moet leven van wat ik verdien. Dat ik toch op tijd op de markt mag komen. God, ik reken op u. U weet toch hoe trouw ik naar de tempel ga en mijn offers breng. En u weet toch dat ik u lief heb en dien. Toen hij zijn gebed beëindigd had, ging hij op een steen zitten, armen over elkaar en wachtte op verhoring. Jezus en de leerlingen hadden alles gezien en gehoord. En de leerlingen verwachtten dat Jezus naar de man toe zou gaan en een wonder zou verrichten. Maar Jezus liep de man straal voorbij en deed helemaal niets. De leerlingen begrepen er niks van. Die man had toch zo mooi gebeden en Jezus wilde mensen toch helpen. Een paar kilometer verderop, hetzelfde tafereel. Weer een boer die met zijn kar het spoor bijster was geraakt. Ook zijn kar was vastgelopen in de modder. De boer duwde en duwde. O God, help me, hoorden de leerlingen de man eruit brengen. En hij duwde nog harder. Maar geen resultaat. En de leerlingen dachten dat Jezus deze man ook voorbij zou lopen. Maar tot hun verbazing liep Jezus op de man af en hielp de man met duwen. En het lukte. Samen kregen ze de kar weer in het goede spoor. En de man kon verder. Misschien is dat bidden. Niet dingen van God gedaan willen krijgen, die je zelf niet kunt. Niet bedelen om gunsten, maar je ergens voor inzetten. Waarbij je God aan je zij mag weten. Dat brengt me bij een uitspraak van Albert Schweitzer. Deze theoloog en arts was ontzettend bewogen met wat er in Afrika gebeurde. Wat een slechte gezondheidstoestand daar was. Waarin mensen daar moesten leven. En hij kon helpen, want hij was arts. Hij was in sommige dingen bekwaam. Schweitzer vond dat bidden de miserabele situatie van de Afrikaanse bevolking niet veranderde. Je moest jezelf inzetten en aan de verandering werken. En daarom ging hij naar Lambarene. En dat vatte hij zo samen waarom hij daar naartoe ging. Gebeden veranderen de wereld niet. Gebeden veranderen mensen. En mensen veranderen de wereld. Jezus leert ons God niet kennen als duistere macht, onberekenbaar, mijlenver boven ons, ergens in een onbereikbare hemel, met allerlei duistere grillen en nukken. Een God die je gunstig moet stemmen, waarvan je maar af moet wachten of die doet wat jij graag wilt. De God die Jezus ons leert kennen, is de God die van ons verwacht dat we leven als zijn bondgenoot. Dat is de God die wil staan aan de kant van zieken en zwakken en armen. Dat is de God die wil dat door nood en dood heen er een toekomst komt voor allen die mislukt en vastgelopen zijn. Misschien kun je het zo zeggen, hoe meer je de God die Jezus ons laat zien, hebt leren kennen, hoe meer je de weg van God wilt gaan. Dan is bidden niet het ontvangen van dingen die ons geluk, rust, voorspoed schenken. Maar je bidt omdat je de dingen van God wilt laten gebeuren in je leven, in de wereld. We zeggen vaak, God hoort niet, verhoort niet. En denken, bidden helpt niet. Die dingen blijven zoals ze zijn. Maar het omgekeerde is ook waar. God spreekt, God vraagt, God hoopt op mensen die werken aan zijn koninkrijk. Hij vraagt om ons. Maar wij horen zo vaak niet. Geven geen antwoord. Leven met de rug naar hem toe. Dan is God machteloos. Dan loopt hij vast in ons ongeloof, in onze onwil. Ook dat moeten we zeggen. Niet alleen maar zeggen, hoort God ons? En horen wij God. Niet lost God onze problemen op, maar zijn wij bezig om samen met hem zijn problemen op te lossen. Niet komt hij ons te hulp, maar helpen wij degene voor wie hij onze hulp inroept. Hoe kan God antwoord geven als mensen ogen en oren dicht voor hem zijn? Misschien bent u in Jeruzalem geweest en ook bij de klaagmuur, of hebt u het wel eens gezien op televisie. Bij die klaagmuur staan mensen, mannen en vrouwen te bidden. En wat mij het meest opvalt, nee, niet dat ze zulke bewegingen maken. Men zegt dat ze dat doen om niet afgeleid te worden. Nou, het zal wel. Maar ze staan er allemaal met een boek, met een gebedenboek. En dan denk je, waarom doen ze dat? Kunnen ze? Nee, dat willen ze niet. Een gebedenboek wordt ook gebruikt omdat ze ervoor behoed willen worden om bij de eeuwige niet met van alles en nog wat aan te komen. Zo vaak is het mijn wet, mijn wil, mijn naam, mijn rijk geschieden. Eigenlijk zouden we meer met gebedenboeken moeten werken. En de gebedenboeken van de mensen bij de klaagmuur zijn vaak de psalmen. En wij zouden onze in eigen woorden bewerkte psalmen kunnen gebruiken. En ik denk aan boeken als van Huub Oosterhuis, of Piet Thomas, of Michael Steehouder, of Marinus van den Berg. Wat verwoorden ze dat schitterend en wat raakt het je diep. Ik was blij dat toen ik net dominee was geworden, ik kon putten uit en me kon laten inspireren door Bid om Vrede, het gebedenboek van Huub Oosterhuis. Bidden is iets dat om grote zorgvuldigheid vraagt. En zo vaak is het, zoals in de psalm ook gebeurt, de manier van zeggen, zoals het onder woorden wordt gebracht, dat doet je al goed. Er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar ik hoop dat deze woorden u tot nadenken helpen en brengen. Dat woorden tot God gesproken zorgvuldig moeten worden gekozen en uitgesproken. Een paar dingen wil ik nog zeggen. Het eerste is, waar ik veel aan heb gehad, twee gebedenboeken. Ze heten Wereldwijd Brevier. Dat zijn gebeden van christenen uit derde wereldlanden. Die doe je veel dingen heel anders beleven als je dat leest. En als voorbeeld een gebed van christenen uit India. Dat heb ik ook op de orde van dienst opgenomen. Ik hoop dat u het nog vaak leest en herleest. Zij schrijven: hoe kan ik God danken als hij slechts mij te eten geeft? Als mijn buurman honger lijdt, hoe kan ik dan zeggen: Heer, dank voor deze maaltijd? Moet ik God soms loven als hij slechts mijn lichaam kleedt en alleen mijn gezin een woning geeft? Als mijn buurman naakt is en slapen moet op straat, hoe kan ik dan zeggen: geloofd zij de goedheid van de Heer? Zou ik God kunnen danken omdat ik uitverkoren ben? Miljoenen mensen leven nog in duisternis en dood. Zou ik dan kunnen bidden: dank u God, dank u voor uw keuze. Ik geef jou niet, mijn kind, te eten en te drinken, opdat jij alleen verzadigd raakt en blij bent om al die gaven. Ik schenk ze jou opdat jij deelt, opdat een ander door wat jij doet mijn goedheid smaken mag. Ik geef jou niet, mijn kind, die kleding en een woning, opdat jij alleen beschutting vindt. Om je buurman te verwarmen gaf ik kleren en een huis als toevluchtsoord voor velen. Door jou zullen ze mijn goedheid zien, mij loven overal. Mijn kind, ik heb jou niet uitverkoren om op je lauweren te rusten. Als medewerker wil ik jou om mijn liefde uit te dragen. En ieder zal mijn aanwezigheid ervaren. Duisternis zal in licht verkeren en ieder zal mij prijzen. Ja, wat kunnen wij veel leren van christenen uit andere delen van de wereld? In die twee delen van het wereldwijd brevier staat een schat aan gebeden en teksten. Ik heb ook nog een midrash uit de Joodse wereld over het gebed. Er was eens een arme Joodse man die tot God sprak: Eeuwige God, ik kan niet bidden. Ik heb nooit leren lezen en schrijven. En kan de gebeden niet voor u uitspreken. Maar ik heb wel het alfabet geleerd. Ik zal de letters opzeggen. En dan moet u er maar woorden van maken. En God, zei de rabbi, was verrukt. Want het komt niet aan op de woorden, maar op de gezindheid van het hart. Tot slot nog iets wat ik in Deventer heb meegemaakt. Van een echtpaar in mijn wijk was plotseling de man overleden. Heel onverwacht. En de vrouw had altijd erg op hem geleund. Hij deed heel veel met haar en voor haar. En dan was hij weg. Kinderen hadden ze niet. Ze was er helemaal kapot van. Alles stortte in. En zij ook. En dat bleef lange tijd zo. En telkens weer moest ik erheen. En vroeg me af, hoe kan ik haar nou een beetje helpen? Om een keer heb ik tegen haar gezegd: wat denkt u dat uw overleden man zou willen? Dat u hier als zielig hoopje mens zit, die niks meer kan en niks meer doet? Of dat u nog iets van het leven probeert te maken? Ja, het laatste natuurlijk, zei ze. Ik zei: ja, maar dan moet je het wel zelf doen. Bidden helpt niet. En ze begreep het. En krabbelde langzaam weer op. En ze heeft nog verschillende jaren als ouderling gewerkt. En zocht dan diverse mensen op die in een vergelijkbare situatie terecht waren gekomen. Ze wist God aan haar zij. En de mensen waren haar zo dankbaar. En ervoeren door haar iets van Gods aanwezigheid. Gelooft zij de goedheid van de Heer, dachten ze. Amen. Wij zingen nu lied 316, versen 1, 3 en 4. Zal er een in memoriam worden uitgesproken.
Op verzoek van Yvonne spreek ik het in memoriam uit van Mark Bijster. Mark is geboren in 1967 als zoon van Roel Bijster en Willy Halderman. Op woensdagochtend 12 november is hij overleden. Mark was technisch aangelegd en had een grote passie voor raceauto's. Als jongetje glipte hij het circuit op om de races van dichtbij te kunnen volgen. Hij heeft zelfs enkele jaren na zijn studie in zijn vrije tijd voor het racingteam van Opel Lotus gewerkt. Eenmaal afgestudeerd werd hij elektricien. Door Ed en Marijke van Wonderen werd hij aan Yvonne gekoppeld. In 1997 gaven zij elkaar het jawoord. In hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Dochter Sam, Samantha en zoon Marley. In 2010 werd Mark ziek. Door een in 2003 opgelopen tekenbeet. Dit invalideerde hem steeds meer. Hij moest veel van zijn kunnen en zijn gaven inleveren. In september 2022 hebben Mark en Yvonne hun huwelijksgelofte hernieuwd in deze kerk. Hun visie was: als je kiest voor elkaar in voor- en tegenspoed, mag je de vreugde delen met hen die je lief zijn. Als je ondanks alle tegenslagen voor elkaar blijft kiezen en geniet van de mooie momenten die je nog wel gegeven zijn. Hun motto was: je bent de wind onder mijn vleugels. Wij zullen nu in een moment van stilte Mark gedenken en zo de witte steen met zijn naam naar de kapel brengen. Hierna zingen we met elkaar opwekkingslied 488. Heer, ik kom tot u.
Laten we samen bidden. Telkens weer zien we de eeuwen door en ook vandaag de dag hoe mensen zich willen laten gelden. Mensen willen gezien en bewonderd worden. Regeringsleiders willen de grootheid onderstrepen van hun land of van zichzelf. En hoeveelen gaan daar helemaal in mee? Laten zich zand in de ogen strooien. Dat wij eerder uit zijn op het laten gebeuren van welzijn, gerechtigheid en vrede en recht in onze verscheurde wereld. De weg die Jezus voor ogen had. Dat wij opstaan en leven met nieuwe moed, ons leven in dienst te stellen van de waarheid en de heelheid van de schepping, waar ook ter wereld. Waar mensen neergebogen zijn, arm en zonder toekomst moeten gaan, dat wij uit zijn op verandering en zoeken naar wegen van herstel. Waar onverdraagzaamheid heerst, dat wij naar mensen toe gaan, niemand negeren en ook anderen daartoe aanmoedigen. Waar mensen arm zijn, dat wij van de rijkdom die wij ontvingen delen. Waar oorlog woedt en geweld is, dat wij vredestichters willen zijn. Wegwijzers naar welzijn, naar vrede die geen einde heeft. Waar alles dor en droog is, dat wij zijn als de milde regenbuien die de onvruchtbare woestijn verandert in grazige weiden. Dat we vol worden van de geest die levend maakt, aandacht hebben voor elkaars verhalen. Wees een lamp voor onze voeten, dat wij een goede toekomst vinden. Dat onze liefde groot mag zijn, groot genoeg om over grenzen heen de vreemdelingen onze hand te reiken. Dat onze liefde wijd mag zijn, wijd genoeg om de ravijnen van vijandschap en haat te overbruggen. Dat onze liefde warm mag zijn, warm genoeg om in de komende nacht, om in de koude nacht de dagen met wat vrede toe te trekken. Dat onze liefde diep mag zijn, diep genoeg geworteld in de ziel, om in de droge tijden stand te houden. En waar mensen ziek zijn of eenzaam, een geliefde hebben verloren en het daar vaak nog zo moeilijk mee hebben, dat wij daar oog voor hebben, mensen nabij zijn, aandacht geven, warmte en genegenheid. En in het bijzonder noemen we de familie bijster. Wil u met hen zijn, hen de kracht geven die ze nodig hebben, dat ze de kracht mogen vinden. Dat ze mensen om zich heen mogen weten die hen warmte en genegenheid schenken. Dat wij op een goede wijze met mensen meeleven. Laten merken dat we naast hen staan. Dat verdriet en wanhoop, onverschilligheid en bitterheid niet het laatste woord hebben in ons leven. Maar dat we opstaan tot mensen die elkaar het goede geven. God, u bent met ons alle dagen. Met uw woorden zegent u ons. Zij wijzen ons de weg ten goede. Alle dagen van ons leven. God, wees ons allen nabij. Amen. We zingen nu ons slotlied, lied 992. Niet zo'n bekende melodie, denk ik, maar het is een hele makkelijke melodie. En de organist die zal het voor ons voorspelen en nou, volgens mij kunnen we het wel zingen. Deze woorden mag u met u meenemen en ik hoop dat ze veel voor u betekenen. Ga met ons mee, God van de mensen, en breng ons tot leven. Uw licht wil meegaan en schijnen in onze duisternis. Dat wij licht en leven zijn voor mensen om ons heen. Uw vrede wil de aarde vervullen. Dat mensen weer hoop krijgen en leven waar alles in puin ligt. God, ga met ons mee. En breng ons tot leven. Uw licht, liefde en vrede wil met ons zijn. U weet misschien nog dat ik geen handen geef vanwege mijn artrose. Zo hard hoeft het ook niet. Vaak knijpen mensen er even, hè, en dan heb ik er een week last van.